Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hier in de kerk en u thuis hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanmorgen is dominee Gijsbertsen uit Kampen en Lisbeth ten Klooster begeleidt de mannenzang op het orgel. Dinsdagmorgen is de poort geopend voor ontmoeting en gesprek met dominee van de Spek van 9 tot 12 uur. Woensdag en vrijdagmorgen is de open poort en de boekenuitleen geopend van 9 tot 12 uur. Donderdagmorgen is er voor iedereen vanaf 10 uur het koffie- en ontmoetingsuur in de poort. En 's avonds om 7:15 is er een vesper vanuit de vrijgemaakte kerk. Vrijdagavond is er om 7:30 een bijbellezing vanuit deze kerk te zien. Via de gift-app, een overboeking of bij de uitgang kunt u vanmorgen uw collecte doneren. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede is voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen en de laatste collecte is voor het orgelfonds. Als lied van intocht zingen we thuis en luisteren we hier staande naar Psalm 68, vers 12. Na stil gebed, votum en groet zingen. Mag u weer gaan zitten. We weten dat we door Gods Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. Daarom wensen wij hier en thuis u een gezegende dienst toe.
We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 68 hoorden we. Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël. Maar hoe dan? Dat is een van de dingen die we in deze dienst overdenken. Het is de zondag na Hemelvaart. Jezus is teruggekeerd naar de hemelse gewesten, waar hij ook vandaan kwam. Daar is hij thuis, als woord van God, van de beginnen, dat hij is. Paulus schrijft in zijn brief aan de Colossenzen een prachtig profiel van Jezus Christus in die hemelse werkelijkheid. En met die profielschets wil ik deze dienst in kader zetten. Hij schrijft: beeld van God, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. We zingen en luisteren nu naar lied 871. Jezus zal heersen. Ik zet de dienst nu met u voort met een gebed van verootmoediging. En daarna is er een lofzang. Wij knielen voor uw zetel neer. Gezang 231 vers 1 uit de bundel 73. Laten we bidden. O Gij, die der sterren schepper zijt, met eeuwig licht uw kinderen leidt. O Christus, die de mensen redt, hoor naar ons innig smeekgebed. Opdat de wereld niet vergaat door het duivelse bedrog en kwaad, geeft Gij uzelf in liefdespijn en wordt haar milde medicijn. Gij draagt aan het harde kruis gehecht de zonden van de wereld weg. O kind der maagd, dat tot ons kwam als onbezoedeld offerlam. Voor uw immense majesteit buigt alle knie zich wijd en zijd, buigt aarde en hemel zich ter neer en dient u op uw wenken, Heer. Wanneer gij zetelt ten gericht, ten laatste dagen in het licht, wij bidden u dat gij ons wilt, o rechter, schutten met uw schild. Lof, eer en macht en majesteit zij God de Vader toegewijd, en God de Zoon en God de Geest, zoals het immer is geweest. Amen. Hij was er vanaf het begin en hij kent ons ook vanaf het begin. In het kindermoment luisteren we nu naar een kinderlied wat daarover zingt. God kent jou vanaf het begin, van buiten en van binnenin.
Oh,
We bidden nu om de opening van het woord. En dat is ook wat we het allerliefst begeren, Heere God, dat u ons ziet, dat wij weten dat u ons ziet en alles weet. Alles weet. En dat het desondanks goed is. We bidden u, leid ons door uw woord, ook in dit morgenuur. Help ons te zien wat eigenlijk niet te zien is. Waai met uw Heilige Geest in ons midden, door onze harten. Schenk ons de vreugde van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Drie schriftlezingen, waarvan er twee uit de openbaringen komen. Daar begin ik ook mee. Ik begin met uit het eerste hoofdstuk van de brief die Johannes op moest schrijven voor de zeven gemeenten. Openbaringen 1, vers 10 tot en met 18. Openbaringen 1, vers 10. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Dan gaan we naar de profetieën van Daniël. En daar lezen we hoofdstuk 10, vers 4 tot en met 10. En met wat we net gehoord hebben nog in onze oren, horen we nu wat Daniël zegt in ook een visioen. Daniël 10, vers 4. Op de 24ste dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Oefas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper. En zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen. En ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Dan gaan we weer terug naar Openbaringen en dan lezen we tot slot hoofdstuk 12, daarvan de eerste 10 versen. En daarna luisteren we en zingen van binnen mee het lied Overwinnaar Grote Koning, ook een lied uit de bundel 73, gezang 230 is dat daar, vers 1, 2 en 5. Openbaringen 12. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar ze werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Wat was slim om een andere melodie te kiezen. He, ik had me verheugd op die laatste regel steeds met die D's en die E's zo hartstikke hoog en dan die mannenstemmen. Heel slim, heel goed. Mijn kleinzoon had een liedje geleerd op school, vrije school. Die scholen die gebaseerd zijn op die ideeën van Rudolf Steiner. Hij leert dingen die ik dan ook helemaal niet ken, dus ik kende dat hele lied ook niet. Van de ingewikkelde tekst, ook een hele ingewikkelde melodie. Het bleek een gebed te zijn. Het ging zo. Laat mij een Godes strijder zijn, als een ridder van de graal. Laat dit mijn harte bede zijn, die ik keer op keer herhaal. O engel voor Gods majesteit, maak mij steeds onvervaard en schenk mij in de duistere tijd uw heilig Michaëls zwaard. Een gebed dus tot de aartsengel Michaël. Michaël, de beschermengel van Israël. De rechterhand van de Messias in het gevecht met de draak. Ik vroeg of hij het een mooi liedje vond en of hij het begreep. Nou, zeker, zegt hij. Het gaat erover een Godes strijder te zijn. En dat wilde hij zelf ook wel. Als kind, ridders, de graal, vechten met de draak. Hij zegt, weet u, mijn tweede naam is Obadja. Dat betekent knecht van God. Een strijder voor God. Zo wordt bij weer een nieuwe generatie heilig zaad gezaaid. Wat je in je kindertijd meekrijgt, dat gaat heel lang in je leven mee. Die liedjes uit die tijd, die kun je nog zo weer zingen. En dit kinderlied verwijst naar een hogere werkelijkheid, hoger dan de onze, maar toch verbonden met ons leven hier. En we bidden erom of worden opgeroepen om onvervaard te blijven. Dezelfde dingen kom je tegen in ons volkslied. Wilhelmus van Nassau. Ben ik onvervaard, onverveerd om alle tirannie te verdrijven en om het volk te bevrijden van de draken in die tijd. Trouw aan een hoge opdracht. Bidden om een Godes strijder, een strijder voor God te zijn. In het gevecht dat plaatsvindt tussen licht en donker. En we horen van engelen en de oproep Michaël te helpen in de duistere tijd. En zo'n klein kind zegt dapper dat hij zijn best zal doen. Zou hij enig idee hebben van de omvang van dit gevecht en het gewicht van deze opdracht? Aan de andere kant, wat denken wij volwassenen er dan wel van te weten, hè? Neem de woorden van de schriftlezingen van vanmorgen. Je hoort ze, maar kunt u zich er een voorstelling bij maken? We horen van ongelooflijke hemelse krachten. Een oorlog tussen engelen. Er is een draak, er is een vrouwelijk wezen. Er is baresnood, er is dreiging van dood. En dan is daar Michaël, de grootste van de vier aartsengelen die rondom de troon van God zijn. En die bindt de strijd aan met zijn engelen tegen de draak en zijn engelen. Een derde van de sterren, een derde van de hemelmachten zijn trawanten geworden van de draak. En het gaat erom om die vrouw te redden. En het kind dat geboren zal worden veilig te stellen. Ik hoor het, Maar wat vat ik daar nou helemaal van? Het lijkt wel fantasy. Arthur en de ridders van de ronde tafel. Of de boeken van Tolkien, hè? Of van C.S. Lewis. En toch. Toch, als sommige profeten de ogen geopend worden, dan worden ze de ziener van ongehoorde en ongeziene krachten en gebeurtenissen. En het meest gekke is misschien wel, is dat wat zij daar dan zien, in die voor ons onzichtbare wereld, hè, het is ver buiten onze beperkte driedimensionale werkelijkheid, hè, daar zitten wij in gevangen, in drie dimensies. Dat zijn zoveel dimensies meer in wat zij zien. Maar dat wat daar gebeurt dan alles te maken heeft met onze zichtbare wereld, deze driedimensionale werkelijkheid van ons. Het gevecht dat daar gevoerd wordt door die hemelse machten en krachten blijkt een gevecht te zijn dat gaat om de redding van deze wereld. En die profeten, zoals Daniel, Johannes, krijgen de boodschap mee uit die werkelijkheid dat ze niet bang hoeven te zijn. En dat ze de mensen moeten vertellen dat het goed zal aflopen. Het hele boek Openbaringen is bedoeld door Jezus als een troostboek. Wees maar niet bang, het loopt niet uit de hand, er wordt geregeerd. Dan heb je soms ook de indruk van, ja, waar gaat het over, hè? Als je Daniel 10 ook verder leest. Soms moeten die machten wachten op elkaar, soms is er een padstelling, soms wordt de een door de ander gegijzeld. Soms moet hij een paar dagen wachten en één dag daar is 1000 jaar hier. Wat is dat voor wereld? En wat maakt onze wereld voor hen dan zo belangrijk? En de verwondering van ons kan nog toenemen als je dan in die hemelse werkelijkheid die voor ons wordt geschilderd, ook de gestalte van Jezus terug ziet. Dat hij daar in die wereld juist thuis is. Dat hij daar sinds jaar en dag al verkeert. Al voor dat de schepping plaatsvond, had hij daar zijn eigen plaats aan de rechterhand van God. En speelde zijn eigen rol. Om hem, door hem, zijn alle dingen door de Heere God geschapen. Spreuken 8 vertelt daarvan. En hij is daar de allergrootste. Groter nog dan Michael. Is dat Jezus? Is dat onze Jezus? De man van Nazareth? Ja, dat is Jezus in zijn ware gedaante. In zijn ware gedaante. En dat lijkt telkens te gelden voor wat de profeten zien. Ze zien hetzelfde als wij, maar ze zien het in zijn ware gedaante. Hoe groot het werkelijk is, de wereld daarachter. Zij zien het volk Israël, net zoals wij het volk Israël kunnen zien door de eeuwen heen, over de wereld. Maar in zijn ware gedaante. En dan blijkt het dus in die hemelse werkelijkheid een vrouw te zijn, bekleed met de zon. Ze geeft licht. Maan onder haar voeten. Joden leven met een maankalender, hè, nog altijd. Een krans van 12 sterren op haar hoofd. En we herkennen hier op aarde 12 stammen. Dat is Israël in de hemelse gewesten. In verwachting van de Messias. En in barensnood door de Messias. De profeten zien het kwaad en de vervolging, net zoals wij dat zien op deze aardbodem, maar opnieuw in zijn ware gedaante, met de krachten die erachter zitten. Zij zien de draak, een duivel, een slang, een draak met 7 koppen en 10 horens, overal op een kroon Dat is het kwaad ten voeten uit. En wat een verwoesting zaait dat kwaad in deze wereld. Pas weer dodenherdenking gehad. En de profeten zien dus ook Jezus, dezelfde Jezus die wij hebben zien wandelen hier op aarde, daar in Galilea en in Judea, in levende lijven en liefde voor zijn volk en voor alle mensen op de wereld. Maar ze zien hem in zijn ware gedaante, in die enorme dimensies, buiten onze dimensies. Een mensenzoon in heerlijkheid. Een gezicht dat straalt als de zon in haar kracht, voeten als gloeiend brons, stem als een menigte van vele wateren. Diezelfde Jezus die Johannes ontmoet na de opstanding, wordt precies zo beschreven, hoorden we net, door Daniël, die leefde ver voor de opstanding uit de dood. Dit is Jezus, dit is de Christus. Dit is de mensenzoon, de Godszoon. Zo is hij altijd geweest en zo zal hij altijd zijn. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Daniël en Johannes zijn 6 eeuwen van elkaar verwijderd. Maar ze zien dezelfde gestalte. Hoe dat kan? Het gaat je voorstellingsvermogen te boven. Ik heb de catechisanten wel eens zo voorgesteld. Vergelijk het een beetje met het zonnestelsel. Rondom de zon draaien allemaal planeten. De ene dichtbij de zon, de andere wat verder er vandaan. De een doet er een jaar over om de zon heen te komen. De ander doet er 164 jaar over om er rond te komen. En dat doen ze al een paar miljard jaar. Dat wil zeggen, op welke planeet je ook zou wonen, van al die planeten, en in welke tijd je ook op die planeet zou zijn, je zou altijd vanaf elke planeet en in elke tijd diezelfde zon zien die daar staat in het midden. Je zou altijd worden overschenen door hetzelfde licht van dezelfde zon, in welke tijd je ook leeft. Met zoiets is de positie te vergelijken van de mensenzoon in zijn heerlijkheid daar en in zijn heerlijkheid in de wereldgeschiedenis. Want hij staat ook midden in de hele tijd en de hele geschiedenis. Hij kan ook de hele geschiedenis al de hele tijd overzien. Het midden van alles. En overstraalt ons met zijn licht. Gisteren en heden dezelfde. En daarvan zingen zijn discipelen in alle tijden. En ze weten, wij zijn met hem verbonden en in hem verbonden, ook met elkaar verbonden, in welke tijd ook al die anderen leven. En zoals de zon altijd zijn licht zal geven, wat voor verschrikkelijke tijden er ook zijn, zo zal ook het licht van Christus altijd schijnen over onze levens, wat voor verschrikkelijke tijden er ook zijn. Hij is het kind van die vrouw. Israël is rondom hem en voor hem gecreëerd. 2000 jaar aan gewerkt voordat hij kwam. En als de draak dat verliest, want hij wordt weggevoerd. Hemelvaart hebben we net overdacht. Hij wordt weggevoerd naar God en zijn troon. Dan wordt de draak op de aarde neergestort en dan gaat hij achter dat volk aan. Als hij dan Jezus de Messias niet kan raken, dan zal hij het volk van de Messias proberen te vernietigen. Jezus is het kind van die vrouw. En hij is degene die het duister overwint, samen met Michaël. Dus dat leven van Jezus waarover wij het zoveel hebben, je moet eigenlijk beseffen dat in zijn leven van alle tijden, dat maar een fase is geweest. Je zou kunnen zeggen, dat was wat wij hebben gezien hier op aarde, de Jezusfase van de hemelse Christus. Een fase, een hele korte fase in zijn eeuwige leven. In eeuwigheid is hij bij God en zal hij daar zijn. Wat is dan het bijzondere van zijn tijd op aarde? Waarom en waarvoor heeft hij die wereld waar die ons nu wordt beschreven, waarom heeft hij die wereld verlaten om dan hier geboren te worden als een mens, te lijden zelfs, als een misdadiger notabene te worden gekruisigd? En Paulus die geeft daar ook antwoord op vlak voor die hymne, die profielschets waarmee ik de dienst begon. Hij zegt daar vlak voor in Colossense 1, breng dan met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Want hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis, uit de macht van de draak. En ons overgezet in het rijk van zijn geliefde Zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Dat heeft Jezus dus gedaan. Gekomen in de tijd, in onze wereldruimte, in dit driedimensionale bestaan, om vergeving van de zonde te brengen, zodat de Vader ons kon overbrengen naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Dus achter die komst van Jezus naar onze wereld zit maar één drive en dat is liefde, dat is bewogenheid om deze wereld, dat is bewogenheid om ons, om u en jou en mij. Deze wereld, onze wereld, jouw leven, mijn leven, wordt door Jezus, door zijn werk op aarde, met God verbonden en bevrijd uit de macht van de draak. In het licht zullen we zijn, zegt Paulus, in het licht, net als hij. In het licht mogen we leven, ook nu al. Wij zijn door het geloof in hem, hij onze Heer is, hij onze Koning is, burgers van zijn Rijk. En dat licht, dat mogen we verkondigen aan iedereen die het maar horen wil. En als Jezus terugkeert, en daar gaat in Openbaringen 12 ook over dat we net lazen, als Jezus terugkeert na zijn reddingswerk, uit onze wereld naar die lichtwereld terug, hemelse wereld, waarover die profeten spreken, dan dekt de aartsengel Michael, die dekt zijn aftocht en verdedigt ook zijn intocht in de hemel. Het lijkt erop of de draak ook dat heeft weten te voorkomen. En misschien is het ook de draak die wel probeert te voorkomen dat hij ooit weer terugkomt hier. Michael beschermt die intocht van de Messias naar de hemel, zijn plek naast de Vader. En Michael probeert op aarde ook het volk Israël te beschermen. Voor die 1260 dagen, of wat was het? 2,5 jaar, je komt het bij alle profeten tegen. Er wordt iedere keer de tijd mee bedoeld die er nog is van de Messias. Toen hij vertrok, totdat hij terugkomt. Zolang zal Michael ook zijn best doen om dat volk te beschermen dat waar de Messias op aarde is gekomen. Want Israël is target nummer 1 voor de draak. Maar tot de dag van vandaag heeft hij het niet kunnen winnen. Al heeft hij verschrikkelijke dingen gedaan. Maar hij heeft niet kunnen voorkomen dat ze er nog steeds zijn. En dat naast dat volk van het boek, Israël, ook nog vele anderen het getuigenis van God, het evangelie, hebben lief gekregen. En zo zitten ook wij hier en luisteren we thuis mee. Ook dat heeft de draak niet kunnen voorkomen. Er zijn er nog altijd die de lofzang zingen en wachten op zijn wederkeer. En in de hemel, Daar mag de draak nooit meer komen, signaleert Johannes in Openbaringen 12. Waar hij ons kon aanklagen bij God om alles wat wij verkeerd hebben gedaan. En daar kan hij niet meer. Zijn stem wordt daar niet meer gehoord. De enige stem die daarnaast de Heere God klinkt, is de stem van Jezus zelf. En dat is degene die ons juist wil redden. Dit is Jezus. Dit is Jezus Christus, zijn ware gedaante. Degene die in onze geschiedenis verschenen is om ons te redden. Deze man met zijn lichaam als turkoois, gezicht als de bliksem, ogen als vuurvakkels, armen en voeten als gepolijst koper, stem als donderend water. Een man die zijn rechterhand legt op Johannes en op Daniël en op u en op jou en op mij. En hij zegt, wees maar niet bang. Wees maar niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. En ik red. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En ik haal je hieruit. Nou, dat, kleine man, of kleine vrouw, of wie je ook bent, dat mag je moed geven om dat kinderliedje te blijven zingen. Dat je dapper je best zal doen. Om in de duistere tijd Michael te helpen, mee te vechten voor de uiteindelijke victorie van Jezus. Als je zijn profiel gezien hebt, als hij je koning is, ja, waar moet je dan ook eigenlijk bang voor zijn? Vecht maar dapper mee met hem. Beeld van God is hij, de onzichtbare, eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid, God zelf, willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Heere God, we hebben geluisterd naar dingen die voor ons te groot zijn om te kunnen bevatten. We horen van gestalten in een gevecht dat ons bevattingsvermogen te boven gaat. We zien er op deze aarde alleen de schimmen van. De slagschaduwen die het op deze aarde werpt. Hoe het volk Israël door u gecreëerd en in dienst genomen om aan de Messias bij zijn komst een aards huis te geven. Hoe dit volk mysterieus in alle eeuwen gehaat wordt en opgejaagd. Wie als Jood geboren wordt, weet zich van meet af aan bedreigd. We horen in uw woord hoezeer daar de draak achter zit. Een duivelse haat tegenover u en uw gezalfde, de Messias. Heer, in deze Messias, deze Christus, zijn ook wij gaan geloven. Wij, mensen uit de volkeren rondom uw volk. Maar als we de schriftlezingen van vandaag horen, beseffen we dat we nauwelijks weten in wie wij eigenlijk geloven. Hoe groot zijn gestalte is. Wij knielen eerbiedig voor zijn zetel neer. En zingen met het koor mee, met heel ons hart. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Glorie aan God en zijn Zoon. En vandaag bidden we mee met een kleine jongen in zijn gebed tot Michaël, strijder Gods. Laat mij een godenstrijder zijn als een ridder van de graal. Laat dit mijn hart in bede zijn, die ik keer op keer herhaal. O engel voor Gods majesteit, maak mij steeds onvervaard en schenk mij in de duistere tijd uw heilig Michaëls zwaard. En duistere tijden zijn het, Heere God. Goed en kwaad zijn in dit donker nauwelijks meer te onderscheiden. Mensen worden misleid. Mensen worden gevangen door de gekste ideeën. Machthebbers staan tegen elkaar op. De waarheid sneuvelt op straat. In China mag niemand anders denken dan voorgeschreven. Erdogan wil een nieuw groot sultanaat. Netanyahu voelt zich alleen maar lekker als er oorlog is. En ondertussen wordt alom uw aarde uitgeput en zucht de schepping in barensnood. Help ons het uit te houden. Help ons het juiste te zeggen en te doen. Heer Jezus, grote koning, één dag in uw hemel duurt hier 1000 jaar. Wij worden moe. Maak uw beloften waar. Kom haastig weer. Laat uw vrede de wereld veroveren en de harten van alle mensen. Hoor ons in de stilte als we bij u neerleggen wat onszelf bezighoudt en wat we met u willen delen. Hoor en verhoor, in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, want ook wij hebben vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Aan het slot van deze dienst komen we weer terug bij Psalm 68. Ja, Psalm 68 vers 8 wordt niet zo veel gezongen, hè, en niet zo snel gezongen. Hij klieft het hoofd van wie hem haat, de vijand die hem wederstaat. Maar na dit verhaal over het gevecht tegen de draak, die zowel het thuiskomen van Gods volk als de wederkomst van Christus probeert tegen te houden, kunnen we het wel plaatsen. Psalm 68 vers 8 en vers 11, ons slotlied. Dank jullie wel voor je zang. We hadden graag meegezongen. Ja, zeker als je zulke lofliederen hebt. Gaat u alle heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.